Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. Denk jij wel eens na over het creëren van kansen voor de mensen om je heen? Jelies Tjitjek, hoofdredacteur van Linda Meijden, vertelt hier alles over tijdens haar talk op de Selfmade Summit. Het belang van deze kansen is namelijk enorm voor vrouwen en in het bijzonder voor vrouwen met een biculturele achtergrond. Jouw invloed is een stuk groter dan je misschien denkt. Sit back, relax en laat je inspireren door de krachtige woorden van deze hoofdredactrice. En daarna aan de slag. Dan ben jij aan de beurt. Jouw invloed is van grote waarde.
Hallo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Oké, bear with me, want het is weer voor het eerst dat ik op een podium sta en met mensen fysiek aanwezig in levende lijven ben ik wel heel blij mee, want dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Ik krijg altijd heel veel energie van. Ik hoop jullie ook. Maar ook voor mij is het een beetje spannend. Dus als het allemaal niet soepel en vlekkeloos verloopt, sorry, I'm only human. Ik ga proberen mijn best te doen om jullie geïnspireerd weg te laten gaan. Dat is nogal wat. Ik leg nu de maatstaf heel hoog voor mezelf. Maar ik ga jullie wat vertellen over mijn carrièrepad. En ik ga daarbij wat vertellen over kansen. En kansen gunnen, kansen creëren, kansen geven. En waarom? Nou ja, ik zou hier niet staan vandaag als hoofdredacteur als er niet vrouwen in mijn leven waren geweest die mij een kans hebben gegund en een kans voor mij hebben gecreëerd. Dus ik ben daar, ik probeer iedereen daar altijd voor te enthousiasmeren in mijn werk, voor de schermen, achter de schermen. En ik hoop jullie daar ook te kunnen motiveren om elkaar een kans te geven. Van pizzabezorger naar hoofdredacteur van Linda Meijden. Nou, mijn carrière in een notendop klopt niet helemaal. Want deze redacteur die dacht, ik maak een lekkere kop. Pizza bezorgen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Je ziet me al zitten met zo'n thuisbezorgjas en een pet op en pizza's op mijn scooter. En nu hoofdredacteur van Linda Meijden. Like, hoe dan? Het begon wel daar. Het begon namelijk in de zaken van mijn vader. Mijn vader is horecaondernemer. Toentertijd had hij vooral cafetaria's en pizzeria's waar ik werkte. Ik maakte pizza's, maar ik stuurde vooral de pizzabezorgers op pad. Nou ja, goed. Ik wilde het feestje niet verpesten. Ik dacht, ik snap je helemaal. Ik stuurde nog wel aanpassingen van, het is niet helemaal feitelijk correct. Maar ze zei, ik vond het zo'n lekkere kop. Ik zei, I get you. Dus laten we het maar gewoon staan. Maar zo begon het wel. Ik begon dus in de zaken van mijn vader. En eigenlijk zie ik dat als de eerste stap in mijn carrière als leidinggevende. Want mijn vader had de zaak en ik had natuurlijk hart voor de zaak. Ik nam al snel wat dingen over. En op dat moment studeerde ik op de middelbare school. Beide ouders hebben niet gestudeerd. En er waren veel ongeschoolde mensen die bij de zaken van mijn vader werkten. Dus ik wist het al heel snel beter. Ik dacht, oh, dat kan veel beter. Hoe toen daar ging, mannen zeiden gewoon onder elkaar. Het waren vaak 50-jarige mannen. Ooms, neven, die ook werkten daar ook allemaal. Zeiden, ja, werk je zaterdag en zondag? Oh ja, ja, is goed. 4 uur, 5 uur, ja, is goed. Oké. En ik zei, komt een rooster. Dit is heel vervelend. Ik was 14. Ik maak een rooster. En dacht ze, nou, vond ze allemaal wel geinig. Dacht ze, oh ja, die meid, weet je, 14, 15 jaar, laat ze maar lekker. Maar ik ging steeds meer doen. Ik ging steeds meer structureren, roosters maken. Dus daar al, dan pakte ik mijn leiding eigenlijk. En dat vond ik fantastisch. Ik was gemaakt voor het werkleven. Ik vond het heerlijk om te werken en geld te verdienen. Dus ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Nou, in die tijd zat ik ook op de middelbare school. Zat ik op MAVO, HAVO. Daar begon ik. Ik was verkeerd ingeschaald. En op die school kwam ik de eerste vrouw tegen. Die kwam op mijn pad. Die heel veel voor mij zou betekenen. Dat zie je pas veel later. Want later toen ik adjunct hoofdredacteur werd van Glamour. Nu hoofdredacteur van Linda Meijden. Dan gaan mensen vragen van hoe ben je daar dan gekomen? Wat is je carrièrepad? En dan moet je niet eens terug gaan denken. En op een gegeven moment zat ik soms in talks. En dan zei ik maar wat. En dan vertelde ik wat. En dacht ik moet dat voor een keer voor mezelf gaan uitschrijven. Want ik weet helemaal niet Hoe ben ik hier gekomen? Ik ben gewoon dingen gaan doen en ik heb hard gewerkt. En zo kwam het van het een en het ander. En toen ik dat ging opschrijven, toen ineens zag ik... Oh, wauw, Jacqueline Kuipers. Zij was de eerste vrouw in mijn leven die mij een kans gunde. Jacqueline was echt een mentor. Als je denkt aan een woord mentor, nou ja, zij was de belichaming van dat woord. Zij was warm, grappig, super betrokken. Ze deed veel te veel voor alle leerlingen. Ze dook helemaal in de achtergrond van leerlingen, ging heel veel gesprekken aan met ouders. Zo ook bij mij. En op een gegeven moment riep Jacqueline Kuipers mij bij zich. En die zei, ik moet jou even spreken over je cijfers. En ik dacht, ik haal toch alleen maar 9 en 10? Hoezo? Dus ik was een beetje een nerd. Dus ik, ik heb toch helemaal niks verkeerd gedaan. Dus toen kwam ik bij Jacqueline Kuipers. En toen zei zij, je haalt alleen maar 9 en 10. Dus jij hoort eigenlijk op het VWO. Je bent verkeerd ingeschaald. Dus, maar ik zei, I don't know. Ik zat op een middelbare of op een basisschool in een volksbuurt. Ik zeg soms ook achterstandswijk, maar dat mag echt niet van de mensen uit de buurt. Van wij zijn een volksbuurt, zeggen ze dan. We zijn geen achterstandswijk. Oh, nou ja, sorry. Weet je, volksbuurt, achterstandswijk. Het maakt ook helemaal niet uit waar je vandaan komt. Maar in ieder geval, ik kwam uit een hele fijne buurt. Maar het was ook een school met heel veel probleemkinderen. Met ook mensen met heel veel kinderen uit een lagere sociale klasse. Ze hadden een hele drukke klas. En uiteindelijk waren er heel veel mensen die dus verkeerd waren ingeschaald. Zo ook ik. Ik kwam op MAVO-HAVO. Maar Jacqueline zag dat. Die zei, jij hoort op het VWO thuis. Je hebt dat in je. En ik zei, ja, misschien wel. Ik vind studeren heel leuk. I don't know. Zij ga je of ouders even uitnodigen voor een gesprek. Want ik ga een gesprek aanvragen met de directie. Want ik vind dat jij direct naar het VWO moet. En niet eerst heel MAVO of HAVO hoeft te doorlopen om dan door te stromen. Dus zij riep mijn ouders bij zich. En mijn ouders die waren zo trots. Oh, dat was niet normaal. Want die dachten, ja, mijn dochter doet het gewoon goed op school. En dat was fijn voor them. Het was gewoon prima. Maar zij zei, nee, zij kan VWO. Ja, fantastisch. Maar ik zag ook een beetje angst in de ogen van mijn ouders. Want mijn ouders dachten, mijn moeder vroeg, is dat niet heel moeilijk, het VWO? Zij zijn hadden beide niet gestudeerd. En zij dachten, wat er natuurlijk op de achtergrond speelde, van ik kan haar daar niet bij helpen. Ik kan haar niet met huiswerk helpen. We zijn allebei laaggeletterd. Hoe moet dat dan? En Jacqueline zei, ik ga haar overdragen naar een nieuwe mentor van de VWO-klas. Maar ik zal er altijd voor haar zijn. Zij kan mij bellen wanneer ze wil. Jullie kunnen mij bellen wanneer je wil. Ik blijf altijd aan de zijlijn met haar meekijken. Nou ja, zo geschiedde. Ik ging naar het VWO, slaagde daar ook glansrijk. Geen enkele onvoldoende. Zoals ik zei, ik was een beetje nerd. En toen kwam de universiteit natuurlijk voor mij in zicht. Ik dacht, ja, ik heb VWO. Dus dan ga ik naar de universiteit. Wauw, wat kan ik dan gaan doen? Nou, en ik was altijd al bezig met mode. Maar goed, dan is toch wel, ook al hoe trots ze ook waren en hoe trots mijn vader ook was, dan is toch de Turkse gemeenschap, dan moet je zien, dan word je dokter of dan word je arts. Want dan kunnen mensen zeggen, mijn dochter is arts, mijn dochter is rechter. Nou, dan krijg je inmiddels iets heel moois, want zij hadden nooit de kans gekregen om te studeren. Dus ze dachten, ja, met VWO, dan ga je toch niet een soort kleding zitten maken? Dan kun je toch helemaal, dan kun je toch helemaal geld mee verdienen? Dus ik dacht, ga rechten doen. Nou ja, totale mismatch natuurlijk. Ik was heel creatief, zat in een soort stoffige zaal. Ik dacht, nee, wat doe ik hier? Ik moet iets anders. Dus ik ging communicatiewetenschappen studeren. Nou ja, ik deed communicatiewetenschappen. En daar vond ik de vakken journalistiek en media vond ik het allerleukst. Nou ja, en dat is heel grappig, want toen ging ik terugdenken. Dacht ik, oh ja, ik had een hobby toen op de middelbare school. Ik ging namelijk van al mijn zakgeld, kocht ik tijdschriften. En dan ging ik, zijn hier 90s en naughties kids? Denk het wel, hè? Wie zijn de Hitkrant? Kennen mensen die nog? Of ben ik heel oud nu? Nee, toch? daar. Ja, de Hitkrant, de Breakout, L-Girl, L, Vogue. Ook de buitenlandse L en Vogue. Superduur, kocht ik toen. En mijn moeder, dan scheurde ik al die plaatjes uit. En dan plakte ik in een nieuw boek en dan schreef ik daar dingen bij. En mijn moeder stond daar dan bij en die dacht, oh, al dat zakgeld aan bladen. En dan zei ze, Jelies, wat moet je daarmee? Little did she know. en toen in die periode, 2006, kwam The Devil Wears Prada uit. Wie kent de film? Allemaal gezien? Iemand niet gezien? Eén iemand. Nou, ik heb een clip, dus het komt helemaal goed. The Devil Wears Prada kwam uit. En ineens viel het kwartje voor mij. Ik dacht, ik heb altijd in de bladen willen werken. Ik heb altijd dat als hobby gehad. ik moet gewoon een stage bij een modeblad. Het maakt me niet uit, ik ga daar 6 maanden, waarschijnlijk krijg ik absoluut nooit een baan. Maakt me niet uit, maar ik was altijd heel competitief en ik wilde altijd het beste behalen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen, dan kan ik dat aftikken. En dan ga ik waarschijnlijk bij een zaak waar mijn vader werken, of ik open met hem een horecatentje. En dan kan ik vredig sterven. Dan heb ik het gewoon gehad. Dus, ik ging op zoek naar een stage en mocht bij Marie Claire komen werken. Ik hoop dat het me lukt. Zo begon ik aan mijn stage Marie Claire. Ik dacht, oké, dit is 6 maanden, Jelies. 6 maanden van je leven. Suck it up. Het wordt een hel. Ga eraan beginnen. En daarna is het klaar. Dus ik begon daaraan. Ik ging naar Marie Claire toe. En ik begon aan die stage. En het was helemaal niet wat ik ervan had verwacht. Ik dacht, deze vrouwen zijn allemaal heel aardig en behulpzaam. Ik dacht, waar is dat addertje onder het gras? Wanneer komt dat moment dat ze gaan zeggen, Jelies, that's all? Maar het kwam niet. Het kwam echt niet. Op de redactie van Marie Claire werkten fantastische vrouwen. Niet iedereen, wel een aantal enkele fantastische vrouwen, waar ik veel met te doen mee had. Dat was onder andere Renske Hof. Dat was mijn stagebegeleider. Fantastische schrijver. Hele geestige stukken schreef zij. En zij was altijd bereid om mij te helpen. Ze gaf mij extra feedback. Zij keek mijn stukken nog een keer na. Ik maakte toen de tijd echt nog veel grammaticafoutjes, spelfouten. Maar zij was nooit te beroerd om mij verder te helpen. Nou, denk je, oké, dit is part of haar job, want ze is een stagebegeleider. Maar er was ook Agnès Michaud. Ik wilde haar zijn. Zij was een Française. Ze was super sophisticated. Ze zag er altijd uit om door een ringetje te halen. Maar dan heel erg soort van, ik weet niet wat ik aan heb getrokken. Oh ja, yes, nee, maar ik zie er nog steeds fantastisch uit. En ze was ook heel intelligent, heel blij. Ik dacht, wauw, wat een adjunct hoofdredacteur, zeg. Het is echt een fantastische vrouw. Ook zij was altijd bereid mij te woord te staan. Ik mocht altijd bij haar bureau komen. Ze was altijd, wilde zij haar kennis met mij delen. Op de achtergrond wist zij niet precies waar ik vandaan kom. Ik schaamde mij in die tijd best wel voor mijn achtergrond. En nu niet meer. Hè? Dus ik vertelde niet dat ik in het weekend kroketten stond te bakken bij mijn vader. Ik dacht, dat is in deze wereld toch niet geaccepteerd. Dat kan ik toch helemaal niet vertellen. Of dat mijn ouders laaggeletterd waren. Maar voor mij was dat moment, die stage was zo belangrijk. Want ik had al die kennis die zij hadden, die had ik nodig. Die had ik niet in mijn omgeving. Ik kende niemand uit de uitgeverswereld. En zij waren dus bereid dat mij te geven. Ook buiten de werkuren. Super, super waardevol. Ik ga jullie nog een clip laten zien. En ik ben heel benieuwd wat jullie take-outs uit deze clip zijn. Vertel het me. Nou, we kennen het allemaal wel, volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Heeft iemand een take-out? Ja, take-out uit Devil Wears Prada. Ja, echt, er zitten heel veel hele goede lessen in. Wie heeft een take-out? Zeg, ik heb dit heb ik meegenomen uit het stukje. Wie wilt hem delen? Is iedereen dat één? Iemand? Wil jij? Sorry? 1000% I like it. Zeker. Zeker een take-out. Nog meer? Denk in mogelijkheden. Heel goed. Ja, Evelien werkt natuurlijk ook in de mode en media. Ik had 2 take-outs die ik hier uit meenam. Eerste take-out. Waar je ook bent, wat je ook doet, geef altijd 1000%. Heel belangrijk in de media en modewereld. En gelukkig had ik dit gezien, want ik dacht, het maakt me niet uit waar ik dus zit, aan welke tafel ik zit, welke kans ik krijg, ik maak daar het beste van. En zo werkt het in de modewereld. Blijkbaar, wist ik toen ook nog niet. Maar het is ons kent ons een beetje. Vrouwen zijn echt wel willend om jou een recommendation te geven. Maar alleen als je echt je best doet. En die wereld is klein. Dus Andy wilde misschien bij de Volkskrant werken. Nou ja, de New York Times waarschijnlijk, maar de Volkskrant. Maar dacht, ja, dan moet ik mijn modebedrijf. Ja, weet je, nou oké, ik doe het maar, weet je. En dan vergeet ze dus dat het netwerken, dat dus een netwerk opbouwen, een naam opbouwen, je personal branding doen, daar al begint. Dat je gewoon laat zien van wauw, weet je, ik maak niet uit. Dit is niet de job die ik misschien wil, maar ga er alles uithalen. Dus ik was ook zo, ik was super eager. Ik zat aan tafel en stelde ik allemaal mensen vragen die daar soms ook helemaal geen zin in mij hadden hoor, om die vraag te beantwoorden. En dan dachten, ja, je bent een stagiaire. Er waren zeker ook mensen in de mode die zo waren. Maar toch deed ik het. Maar de tweede en de belangrijkste take-out die ik hier uithaalde was, wauw, Nigel, is niet de hoofdredacteur, is niet de chefredactie, is niet per se een managementfunctie, maar die is Andy's safe space geworden. Blijkbaar heeft hij haar het gevoel gegeven van je kan gewoon bij mij terecht als je dat wil. Ik ben een luisterend oor, ik geef misschien een sneer erbij, maar ik ben wel een luisterend oor. Dit is de safe space, kom maar hier. En zij gaat er naartoe, geeft een luister ook. En dan geeft hij haar natuurlijk ook een kans. Met een hele overdreven metamorfose. Alsof hij dan alle uit de fashion closet in Chanel, weet je, weg mag lopen. In pakjes van Chanel. Nou, dat bestaat niet. Maar het laat wel zien van hij geeft haar een kans. En hij is gewoon een collega. Hij ziet een nieuweling. Hij denkt, ja, weet je, wat kan ik doen? Nou ja, oké, prima. We doen die metamorfose. Dat is iets wat ik altijd meenam in mijn werk. Want niet veel later, ik moest weg door mijn stage. Er werd gereorganiseerd in de uitgeverijen. Bij de uitgeverijen, zo ook bij ons. Ik moest weg, maar niet veel later belde Claudia Straatmans mij. Nieuwe hoofdredacteur van Marie Claire. Ik kwam op sollicitatie, ik had me helemaal voorbereid. Dus zij zei tegen mij, ik heb Agnes gevraagd wie ik moest hebben. Zij zei, er is maar één die je moet hebben, dat is Jelies. Dus ik heb een baan voor je als je die wilt. Het is niet your regular job. Het is beeldredacteur / assistent van mij / assistent van de redactie / online redacteur / productieassistent. En ik zei, I'll take it. Maakt me niet uit. I'll take it. Ik doe het. Dus ik ging daar aan de slag bij Marie Claire als een slasher van de soort van mega millennial. Natuurlijk /. Nou, daar begon ik dus daar op de redactie. En daar nam ik dus dat gegeven wat ik had meegekregen, maar ook natuurlijk uit de Turkse gemeenschap, ook van mijn vader, dat communitygevoel zo belangrijk was. Dus ik dacht, ik zit hier nu, hè, dus ik ben doorgebroken voor mijn gevoel, die deuren zijn voor mij opengegaan. Ik moet ook andere vrouwen zoals ik, uit misschien een andere sociale klasse, of misschien met een biculturele achtergrond, moet ik verder helpen. Dus wat deed ik nou? Toen was ik dus, mind you, net junior redacteur. Ik ging gewoon mailtjes sturen. Dan had ik iemand ontmoet bij een talk. En dan zei hij, oh, ik zou zo graag mijn portfolio willen presenteren bij een fashion redacteur. Of bij een fashion editor. Simone toentertijd, Derné, ook een fantastische vrouw. Die mailde ik dan gewoon van, goh Simone, ik heb Jasmin ontmoet op die talk. En ze wil een keer graag de portfolio aan jou presenteren. En sommige mensen dachten echt van, like, who is she? Dat doen we hier niet. We gaan niet zomaar mailadressen weggeven. We gaan niet zomaar. Simone was gelukkig een vrouw die dat wel begreep. Dus die was dan altijd heel heikulant. Die zei natuurlijk, ga daar eventjes naar kijken. Maar ik deed dat gewoon. En ik dacht, hoezo niet? Weet je, we kunnen elkaar toch gewoon verder helpen? En dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten. Vanaf het moment dat ik redacteur was, tot en met nu, heb ik dat nooit losgelaten. En wil ik mensen daar dus bewust van maken. Dat jij dus zelf, ook al ben je redacteur, ook al ben je net beginnend, jij kan dus het verschil voor iemand maken. Moet je wel een beetje ballen hebben, maar dat moet je gewoon doen. Je kunt ook gewoon een keertje je uitspreken. Je kunt een keer een mailtje opstellen. Je kunt van alles doen. En eigenlijk ben ik dat altijd blijven doen. Wat ik ook daarbij doe, is dus mensen ook bewust van maken van welke macht en welke invloed zij kunnen uitoefenen. En hoeveel zij dus een leven van iemand kunnen veranderen zonder dat je het misschien doorhebt. Oh, ik denk dat ik eentje te ver ben. Volgens mij komt hij niet. Ja, top. Er zijn drie dingen die ik heel graag wil dat iedereen ter harte neemt. Ze zijn niet alleen misschien waardevol voor jezelf, maar ze zijn ook heel waardevol voor andere mensen om je heen. Ik heb bergen aan kennis. Denken jullie dat over jullie zelf? Ja, ja. Jullie hebben superveel kennis. Ik weet zeker dat als ik met ieder van jullie ga zitten, dat je voor mij waardevolle kennis hebt. Misschien niet alles wat je hebt te bieden, maar echt wel een paar dingen waarvan ik denk, wauw, dat kan ik heel goed gebruiken. Dus ik wil nu heel even een momentje nemen van, oké, bedenk eens dan voor jezelf van, wat zijn mijn USP's? Wat van kennis heb ik in huis? Wie heb ik in mijn netwerk die super interessant is? Gewoon bedenk het even. Daar hebben we nu geen tijd voor, maar zometeen als jullie gaan netwerken, probeer dat zo snel mogelijk naar boven te toveren. Probeer te zeggen van, tegelijk to the point te komen en te zeggen, oh ja, ik heb dit gedaan of ik heb dit soort kennis. En dan ben je echt van waarde voor iemand anders. Maar het is ook iets heel belangrijks om daarvan overtuigd te zijn, want anders kan je andere mensen natuurlijk geen kans geven of een kans creëren. Want dan denk je, ja, pff, ik kennis. Ja, wat heb ik nou in huis? Weet je wel, ja, ik ben geen manager. Ik ben geen hoofdredacteur, weet je. Ik ben geen CEO. Ik kan dat helemaal niet. Not true. Je kan echt iemands leven veranderen met jouw kennis. En dat zie ik wel eens vaker gebeuren in de mediawereld. Hè. Dus iedereen is heel erg overtuigd bijvoorbeeld over inclusie. Heel belangrijk woord op dit moment. Ik ben daar een voorspreker van. Ik ben ook een strong voice zeg maar, in de media. Om dat proberen vooruit te pushen dat we een inclusievere mediawereld krijgen. Dan zie ik heel vaak dat mensen zeg maar, meer kijken naar de boards. Hè, de diversiteitsboards om verandering te brengen. Dat vind ik zo zonde. Dan denk ik... Maar jij hebt ook superveel kennis die je iemand kan bijbrengen. Jij hebt ook de macht en de kans om iemand een kans te gunnen. Nou, het tweede, ik ben hier, waar je dus bent, op welke positie je ook bent, mede door anderen. Ook door jezelf, want je bent waarschijnlijk, je hebt hard gestudeerd, je hebt hard gewerkt, je hebt heel veel dus kennis. Zeker, maar je bent op je plek altijd door iemand anders. Dat kan niet anders. De HR-manager, iemand die je heeft geconnect. Iemand die je wat heeft bijgebracht waardoor je business floreert. Je bent altijd op je plek door iemand anders. Ik ben echt, ik zie de prees hoor, van een individualistische maatschappij. Maar ik zie ook de mooie dingen aan bijvoorbeeld een Turkse gemeenschap. Die zien dat veel meer als ik ben onderdeel van een community. En hoe mooi als wij vrouwen dat nu zo gaan zien. Van wij zijn een community. Eén man ook die meegekomen is. Jij hoort vandaag ook bij de community. Nee, maar wij zijn vrouwen. Wij zijn een community. Dus ben je daar bewust van? Wij kunnen elkaar verder helpen. Zoals dat vroeger ging. Of in de Turkse gemeenschap is iemand ziek. Komt iedereen of iemand eten brengen. Of die gaat de kinderen verzorgen of ophalen. Dat is heel vanzelfsprekend. Maar wij zijn een community. Dus wij kunnen elkaar verder helpen. De laatste. Ik kan invloed uitoefenen en impact maken. Echt. Dat kan jij echt. En soms denken we daarbij veel te groot. Zoals ik net zei, dan denken we aan die inclusieboards, weet je, waar het allemaal moet gebeuren. Maar eigenlijk heb jij dus de kans om dat in klein te doen, waardoor je misschien het hele industrie uiteindelijk verandert. Ik had een heel mooi gesprek met een collega, dat is alweer een tijd geleden. Super betrokken, maatschappelijk betrokken collega. En ik zat altijd bij demonstraties en... Dus ik als adjunct check je ook, hoeft niet, maar goed, ik kijk op de planning en dan zag ik bij de schrijvers zag ik allemaal witte schrijvers. Dus ik zei, weet je wel, wat is daar misgegaan? Weet je, waarom hebben we geen nieuw talent uit? Dus het waren ook wel veel oude schrijvers. Dus ik zei, waar is nieuw talent? Weet je wel, waar zijn de mensen van kleur? Waar is degene uit de LGBTQ-gemeenschap? En diegene zei, ik zit tot met hier in het werk en ik moet op vakantie en iedereen is op vakantie. Dus ja, het ging even niet. Fairpoint, hè? Ik bedoel, we moeten allemaal op vakantie in Fairpoint. Maar ik zag wel dat die collega elke dag netjes om 5:30, 6:00 wel de laptop kon dichtklappen. Dus ik ben nergens om iemand te judgen. Maar ik zei wel tegen die collega van... Je bent zo betrokken, zo maatschappelijk betrokken. Maar dit is het moment dat jij kan zeggen... Weet je wat? Ik geef dat grote interview toch aan dat nieuwe talent. En ik werk op maandag even 2 uurtjes door. Uiteindelijk maakt die ene persoon zoveel vlieguren, krijgt zoveel kennis, waardevolle kennis van jou, die jij in huis hebt, die jij haar kan meegeven. En waarschijnlijk komt ze dan hoger in de industrie, komt ze in de media, krijgt ze mooiere klussen, waardoor je uiteindelijk, als iedereen dat nou zou doen, een hele industrie verandert. Was ze eerst even iets van... Ze zei, ja, je hebt gelijk. Dan moeten we toch maar doen. En zo zie je dus hoe klein ook, jullie kunnen allemaal het verschil voor een ander maken. En daarom vind ik het zo belangrijk om dat mee te geven. Dus ook in deze wereld, dan hebben we het vaak over zo'n heel hippe term van creating value. Maar dan hebben we het vaak over creating value voor miljoenen mensen. Ik moet een boek schrijven wat miljoenen levens gaat veranderen. Ik moet een podcast maken die honderden duizenden luisteraars heeft. Supermooi. Ik ben hier om dat allemaal te applaudisseren. Yes, let's do it. Maar je kan ook direct verandering brengen. Je kunt direct invloed uitoefenen. Dus de volgende keer als je op de werkvloer zit of je komt iemand tegen in je business, probeer te denken van, goh, ja, dat is niet mijn stagiaire. Maar ik zie dat ze daar moeite mee heeft. Ik zal ze een keer vragen van, kan ik jou daarmee helpen? Of is er iets van wat jij mij zou willen weten? En zo heb ik ook, ben ik dat dus ook in de industrie gaan doen. Mensen ervan bewust maken dat dit nodig is. Dat neem ik dus mee in mijn werk. Dat vind ik heel belangrijk om te laten zien. En daarom hebben we ook een dream issue gemaakt. Dream issue is om weer groots te durven dromen. Om daar weer in te geloven. Maar het is ook een plea naar de maatschappij en naar bepaalde industrieën. Om jonge mensen een kans te gunnen. Maar ook naar vrouwen. Van geef elkaar een kans. One chance is all somebody needs. Wie geeft hem morgen een kans?
Dankjewel, Jillies. Kom lekker zitten.
Ik denk dat ik eventjes hier ga zitten. Dat praat misschien net wat makkelijker.
Ja, sorry. Ik heb een beetje een droge keel.
Ja, nou, dat kan ik begrijpen. Dankjewel voor je inspirerende verhaal. Mochten er nog vragen zijn aan Jillies, dan is nu je kans. En tegen de mensen online zeg ik, je kan ook vragen insturen. Dat kan via het platform. Ik heb hier een tablet, dus ik krijg alle vragen door. En dan lopen mensen in de zaal met een microfoon. Steek even je hand op. Hi. Yes. En daar ook. Dus, zijn er vragen? Steek je hand op. Don't be shy. Ik zie hiervoor een vraag en dan ga ik ondertussen al een vraag aan jou stellen.
Oh ja.
Die online is binnengekomen.
Ja.
Vind ik een leuke vraag, want ik had namelijk zelf ook deze vraag. Ja. Deze vraag komt van Marloes. En Marloes die vraagt zich af wie jouw inspiratiebron is.
Mijn inspiratiebron, dat zijn er dus, dat zeg ik altijd, dat zijn er dus heel veel. Ik moet zeggen dat ik, ook weer door mijn achtergrond en waar ik vandaan kom, heb ik altijd in mijn, ook in mijn carrière, dingen genomen van dus inspiratiebronnen. En dat meegenomen. Bijvoorbeeld Agnes, hè, een soort van super sophisticated, super belezen, dat ik dacht, oh wauw, dat moet ik ook doen. Maar bijvoorbeeld Michelle Obama vind ik een fantastische spreker. Nou, ik zeg niet dat ik daar dus heel van heb geleerd. Maar vind ik een fantastische spreker om naar te luisteren. Dus dan nam ik dat bijvoorbeeld van Michelle Obama mee. En dan ging ik daar best wel vaak haar speeches terugkijken. Omdat ze me dat super inspireerde. En verder kwam ik ook vaak wat in de media mensen tegen. Hoor. Dus bijvoorbeeld ook een Claudia Straatmans of andere mensen. Waarvan ik dacht van, oh ja, wauw, weet je, jij op jouw eigen manier heb jij, oefen je invloed uit.
Ja, en hoe belangrijk is het om inspiratiebronnen te hebben, voorbeelden, rolmodellen voor jou?
Ja, heel natuurlijk, dat is heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook, heel veel, je ziet natuurlijk veel in de media verschijnen dat het gaat over inclusie. Hè, dus dat er weinig in de media nog weinig rolmodellen zijn voor vrouwen van kleur bijvoorbeeld. En toen ik begon was dat ook bijna niet aanwezig. En ik kreeg daar een heel mooi berichtje van een vrouw van onlangs. Zij zei, toen ik jong was, dat heeft me zo geëmotioneerd. Ik werd hoofdredacteur bij Linda Meijden. En ze zei, ja, toen ik jong was, kocht ik alle bladen, net als ik. Maar ik zag daar nooit een naam staan in een hele colofon die maar een beetje op die van mij leek. En nu heb ik een dochter en bladert zij in Linda Meijden, denk ik, wauw, jij staat daar.
Maar jij bent nu zelf een inspiratiebron. Hoe is dat?
Daar denk je natuurlijk nooit zo over na. Zo van, oh, ik ben een inspiratie. Ja, dat is gewoon...
Het is natuurlijk lastig mooi om dat van jezelf te zeggen. Ja. Maar ik als buitenstaander kan dat natuurlijk wel van jou zeggen.
Ja, dat is heel
toch,
lief.
Toch, dames?
Nou, lief. Ik zie dat ook iets als iets heel moois. Dus waar ik dan dus gebruik van kan maken. En om dus jonge vrouwen of vrouwen van kleur te enthousiasmeren of te motiveren om door te gaan. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik dat kan zijn. En probeer dat ook daar gebruik van te maken. Om dus nog meer mensen aan te spreken.
Ja.
Om alles wat toegankelijker te maken.
Oké, top. We komen zo bij jou. Daarachter zit al iemand klaar met de microfoon. Vertel even wie je bent en je vraag.
Lee? Eerst dankjewel voor het spreken. En ik denk dat je veel vrouwen hebt geïnspireerd door gewoon te vertellen wat je allemaal hebt gedaan en meegemaakt en alles. Ik ben heel erg benieuwd naar, ook een beetje in lijn met deze vraag, hoe je nu in de positie die je hebt ook andere vrouwen een kans probeert te geven of een podium probeert te geven. Hoe doe je dat nu?
Nou, op heel veel verschillende manieren. Wat ik dus, zit dus best wel dicht op de redactie. Dus ik ben best wel heel erg bezig met op alle vlakken wat daar gebeurt. Dus ik kijk ook heel goed naar, bijvoorbeeld als we de planning hebben van welke vrouwen van kleur of vrouwen hè, in het algemeen. Want ook veel fotografen zijn ook heel veel grote mannelijke fotografen in Nederland. Welke vrouwen hebben wij een kans gegeven als fotograaf, als stylist, als schrijver. Daar ben ik heel actief mee bezig als hoofdredacteur. En ik ga zelf als hoofdredacteur ook nog heel veel naar koffieafspraken met vrouwen die in de mode of de media willen werken. Dus ik maak om de 2 weken, maak ik op woensdagmiddag bijvoorbeeld de middag altijd vrij. En dan ga ik gewoon nieuwe mensen ontmoeten. En zo had ik bijvoorbeeld onlangs iemand, een meisje uit Zeeland. En die was net aan een studie begonnen. En die had mij gewoon een DM gestuurd. Maar ik had toevallig nog plek op een woensdag. Dus ik zei tegen haar, ze was 19, was net mijn studie, van ik zou graag willen interviewen. En het was heel grappig, want zij had gezegd, ja, ik ga de hoofdredacteur van Linda Meijden vragen. En al die klasgenootjes zegt, ja, maar dat is natuurlijk niet, dat gaat natuurlijk niet nooit met jou een koffie drinken voor je eerstejaars opdracht. Toen zei ik, oh joh, ik heb woensdag nog een plekje. Kan je misschien naar Amsterdam komen, dan kunnen we koffie drinken. Dus op die manier probeer ik het ook toegankelijk te maken en dat ook mee te geven. En ik zie ook dat anderen die dus op mijn redactie werken, dus andere vrouwen die daar komen werken, dat zij dat overnemen. Dat de manier waarop ik werk, de manier waarop ik laat zien om er voor andere vrouwen te zijn, dat zij dan, oh ja, dat moet ik ook doen. Dus ik probeer dat ook op die manier, door de manier van leiding geven, probeer ik ook te zorgen dat alle mensen die bij ons komen werken, dat ook meenemen in hun werk. Want ik kan natuurlijk niet overal zijn. Ik kan niet alle vrouwen verder helpen. Maar op die manier hoop ik dat het geweldige team dat ik heb, dat zij dat ook doen.
Dankjewel. Hiervoor is nog een vraag. De microfoon komt naar je toe.
Hoi, Virginia, hi. Ook hartelijk dank voor ontzettend veel inspiratie. Ik heb een vraag. Heb jij ervaren in jouw carrière, discriminatie ervaren? Ja. Met name je buitenlandse naam te hebben.
Ja.
En zo ja, hoe heb je dat weer naar iets positiefs gemaakt? En betrek je dat ook nu weer bij jouw missie omtrent inclusiviteit?
Ja. Zeker, ja. Ja, want het was voor mij best wel lastig een stage te vinden. En heeft iedereen vast hoor in de mode- en bladenwereld. Maar ik had toen echt al wel 2 stages gedaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, hoe kan dat nou? Dat ik geen stage weet te vinden. Maar het is altijd heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. Dat je zegt, oh, dat komt door mijn naam of wat dan ook. Maar ik weet nog wel dat ik werd voorgedragen om bij de uitgeverij in een soort talent group te komen. Of een soort lab was het. En die nieuwe dingen gingen ontwikkelen. En de projectmanager. En toen de tijd had je geen Instagram en dat soort dingen. Die had al waarschijnlijk allemaal namen doorgekregen. En toen kwam ik binnen. En toen zei diegene van, oh, wow, oh. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Dus hij had, naam Yiliz Cicek, had hij waarschijnlijk, whatever that means, een heel Turks iemand verwacht. Ik weet niet hoe dan diegene eruit moet zien, want Turkije is heel divers. Maar op dat moment merkte ik wel van, het was positief. Hè? Dus hij was positief verrast, want ik heb white passing. Dus je ziet niet direct dat ik van kleur ben. Maar ik dacht wel van, dit is dus heel kwalijk wat hier gebeurt. Want iemand kan daardoor wel een beetje van zijn apropos zijn. Hè? Die moet een gesprek ingaan en dan, wat had je dan van mij wel verwacht? Of voldoe ik nu wel aan de verwachting? Er gaan allemaal dingen door je hoofd heen, waardoor je misschien dat sollicitatiegesprek helemaal niet goed kan voeren. En ook wel een tijdje later, toen ik in de media werkte, weet ik nog wel, dat er een andere hoofdredacteur kwam. Die kwam tijdelijk. En ik was altijd al een beetje, de achtergrond hield ik een beetje verborgen. Omdat ik dacht, ja, weet je wel, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Maar dat is heel vermoeiend, dat kost heel veel energie. En zij was ook best wel hot en ze zei tegen mij van, oh, maar wat doe je dan bij je vader? Want hij had inmiddels vernomen dat hij cafetaria's had. En toen was ik het zo zat, En toen zei ik gewoon aan de lunchtafel van, wat dacht je van kroketten bakken? Ja, ik dacht, wat moet ik je nou zeggen? Dus ik heb zeker ervaren dat er niet alleen op kleur, maar ook op afkomst in de zin van sociale klasse, dat er gediscrimineerd kan worden op de werkvloer.
Klassisme is ook, ook iets heel belangrijks waar ik ook me vaak over uitspreek. Dus zeker voor mij is dat omdat ik dat zelf heb meegemaakt. En natuurlijk ook in een community bewegen die dat nog meer meemaken. Vrouwen van kleur waar het misschien zichtbaarder voor is. Vind ik dat heel belangrijk om daar echt mijn best voor te doen. Om dat zoveel mogelijk vooruit te duren in positieve zin. Dus dat is wel mijn manier om dat te doen. Ik heb een soort van tegenovergestelde van resting bitch face. Maar altijd van, let's go. En soms een beetje irritant misschien ook. Mailtjes sturen van, kunnen we het niet zo doen? En kunnen we niet dat doen? En heb je daar wel eens naar gekeken? Dat is mijn manier. Maar het is zeker iets wat ik altijd meeneem in mijn werk. Ja.
Ja. Top. Ik zie dat er nog drie vragen zijn. Ik zie hier iemand zitten op de tweede rij. En achterin zag ik net een hand. Dus dat zijn dan de vragen die we voor nu nog even kunnen doen. Ik heb de dankbare taak om op de tijd te letten.
Maar altijd heel dankbaar.
Volgens mij ben je heel goed bereikbaar op Instagram.
Heel goed.
Dus mochten er nog vragen zijn, dan kunnen ze die naar je DM'en, toch?
Zeker. Ik beantwoord altijd. Duurt soms even misschien een weekje of zo, maar ik beantwoord alle vragen.
Top, hartstikke goed.
Ja.
Jij had nog een vraag.
Hallo. Ja.
Hi. Oh, je hebt een microfoon.
Ik ben Daniela en dank je wel. Zoveel herkenning. Echt wat een inspirerende verhaal.
Nou,
mijn vraag leek een beetje op die en ik had er twee. Dus ik was heel blij dat jij die stelde. En dan kan ik dus mijn tweede vraag stellen. Wat was je grootste tegenslag in je leven en hoe heb je dat omgevormd?
Ik denk na mijn stage Marie Claire. Had ik zo hard gewerkt. Ik was echt, ik rende de benen uit mijn lijf. Ik deed alles daar. En het was gewoon reorganisatie die er was. Dus er was geen plek voor mij. En ik was nog iets langer gebleven. Want misschien was er toch een kans voor mij om op de redactie te blijven. En toen gebeurde dat niet. En toen zakte ik even helemaal in elkaar. Omdat ik ook, wat dus ook vaak misschien op de achtergrond speelt. Niet alle gezinnen, maar heel veel biculturele vrouwen. Hebben misschien wat iets ingewikkelder gezinssituatie. Zo ook ik. Ik had thuis een Nederlandse moeder best wel vrijgevochten. Mijn vader was Turks. Was een vrij conservatieve man. Dus er was ook thuis best wel veel strijd altijd over mijn opvoeding. Ik mocht niet uit. Ik mocht niet drinken. Studentenperiode ging ik in. Maar dan moest ik op vrijdag direct na de college moest ik terug naar huis om in Nijmegen te zijn. Dus ik mocht niet lekker bier zuipen en dat soort dingen. Ik weet niet of dat had gewild, maar gewoon een wijntje drinken. maar dat speelt allemaal op de achtergrond. En dat is best wel moeilijk. Ik had ook een Nederlandse man heb ik ontmoet. Mijn vader accepteerde dat niet. Heeft een jaar niet met mij gepraat. Het was allemaal tijdens mijn studentenperiode. Dus dat werd niet geaccepteerd. Hij praatte niet meer met mij. Ik kreeg berichten van familieleden. Je hebt je vader teleurgesteld, et cetera, et cetera. En uiteindelijk kreeg ik ook nog niet die stage. Dat ik dacht van, dit is mijn moment. Nu ben ik er. Ik ga een baan pakken. Mijn geld verdienen. Laat ik alles los en dan ga ik het maken. En dat gebeurde dus niet. Ja, en dan kwam alles van al die jaren komt er dan dus uit. Want je hebt het misschien net wat meer obstakels gehad in het leven door die achtergrond. Maar uiteindelijk had ik een hele lieve man dus. Gelukkig had ik hem bij me gehouden. en die ving mij op en ik ging gewoon door. En toen kwam ik bij een PR-bureau terecht waar ik even tijdelijk kon werken. Ook super waardevol, netwerk uitgebouwd. En toen werd ik dus teruggevraagd.
Dankjewel.
Dan gaat de microfoon, denk ik, door. Jij had nog een vraag, hè? Wacht even, er komt een microfoon naar je toe. Ja. Ja, want dan kunnen de mensen thuis je ook horen als je een microfoon hebt.
Hoi, mijn naam is Valentina en ik had inderdaad dezelfde vraag over wat is je grootste dieptepunt geweest. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig, wat is je grootste hoogtepunt tot nu toe geweest?
Ja.
Misschien heb je meerdere hoogtepunten gehad, maar echt dat je denkt, wauw, dit was zo'n mijlpaal.
Dat zijn er zeker meerdere. Want het is echt een fantastische wereld om in te werken. Media- en modewereld. En ik heb hele mooie dingen mogen doen en meemaken. Ik denk dat het eerste wat me heel erg is bijgebleven, dat ik net redacteur was, dus vaste redacteur bij Marie Claire werd. En toen was de Prix de la Mode. Dat was in het Rijksmuseum. Die was net verbouwd. En toen mochten we daar dus voor het eerst met z'n allen dineren. En ik mocht mee en ik kreeg een jurk aan. Een couturejurk had ik bij Spice PR uitgezocht. En ik stond daar onder nachtwacht met alleen dat ik dacht, wauw, weet je wel. Dat was wel een moment voor mij dat ik dacht, jeetje, na alles wat ik heb gedaan, zo hard gewerkt, hier sta ik gewoon. Dit is al een moment om te onthouden. En daarna werd ik ook bij Marie Claire, dat was wat later, werd ik reisredacteur. Dat wat bestond toen nog, dat we echt reisproducties maakten en daar budget voor was. Nou ja, toen heb ik ook fantastische dingen meegemaakt. Echt in Sri Lanka, in de meest luxueuze hotels mocht ik slapen. Reizen die voor ons georganiseerd werden. Het was echt fantastisch, ja.
The Devil Wears Prada, maar dan alleen de leuke dingen dus.
Alleen de leuke dingen daarvan.
Ja, helemaal goed. We hebben nog
dankjewel.
Één vraag. Achterin.
Ja, dankjewel voor deze talk. Ik vind hem heel fijn. En ik vroeg me eigenlijk af, want je had het net over die biculturele samenleving. Ik herken die echt volkomen. Ook het hele conservatieve vader Nederlandse man verhaal. Hoe blijf je dan, of hoe ben jij dan sterk in je schoenen gaan staan? Want je zit toch constant tussen die culturen in. En de een wil dat, de ander vindt dat. Hoe word je dan jezelf?
Ja, hele goede vraag. Ook een hele moeilijke vraag. Maar wat mooi dat je het ook herkent. Ja, dat zou je natuurlijk herkennen. Nou, wat ik op een gegeven moment ging zien was... Heel veel mensen vroegen dan aan mij van... voel je meer Nederlands of voel je meer Turks? Ook dat soort dingen vroegen ze dan aan mij. En dan op een gegeven moment dacht ik... het is bijna of je me vraagt, maar wil je mijn linkerhelft van je lichaam houden... of wil je rechterhelft van je lichaam houden? En ik denk, ik heb beide nodig om te functioneren. Toen ging ik dat ook zo zien van, ik ben je Lies... Ik heb biculturele opvoeding gehad. Ik heb uit zowel de witte, als je het zo wilt noemen, gemeenschap of cultuur, dingen gepakt waarvan ik dacht, oh, interessant. Hè, dat wil ik ook, zo wil ik ook zijn. Heb ik mijn eigen gemaakt. En ook dingen uit de Turkse cultuur en gemeenschap waarvan ik dacht, oh, interessant, islamitisch misschien. Mijn vader is islamitisch. Maar ik dacht, oh, dat maak ik mijn eigen. En dat is soms heel moeilijk voor mensen om te begrijpen inderdaad. Van wat ben je nou? Want ze willen je wel graag in een hokje stoppen. Maar ja, daar had ik nooit een antwoord op. Want ja, dit is wie ik ben. Ik ben gewoon een mix van alles. En ik kan me inderdaad, het werd me op een gegeven moment best wel kwalijk genomen. En toen bewoog ik me meer in witte kringen. Hè, omdat ik dan dacht van ja, maar ja, daar zit de kennis, die zit in de media. En dan werd een beetje van de Turkse cultuur of gemeenschap van mijn nichten die dan zeiden van... Hey, je lijkt wel, je bent ons vergeten, weet je. En dan zei ik, nee, ik ben niet vergeten. Ik ben nu eenmaal een mix van alles. En ja, ik heb gewoon soms, ik kan me heel goed in die kringen bewegen. Ik kan me in die kringen goed bewegen. Ik voel me in beide culturen super thuis. En dat heb ik altijd proberen uit te dragen van ja... This is me. Ik ben inderdaad dat en dat. En ik heb dus ook een heel divers netwerk. Een heel brede vriendenkring. En dat is wie ik ben. Het is natuurlijk niet een soort oplossing voor wat jij zou kunnen doen. Maar ik denk dat het hoe cliché het ook is, het is zo stom. Van blijf gewoon echt jezelf. Blijf bij jezelf. Spreek je uit waar je je over uit wil spreken. Accepteer jezelf ook. Hè. Dus als je in beide culturen goed kan bewegen. Dat is denk ik het allerbelangrijkst. Ook in deze wereld, in de media-modewereld, om je staande te houden. Want anders als je de ene keer met die mee beweegt en de andere keer met die mee beweegt. Ja, dan op een gegeven moment, wie ben je dan? Dan ben je jezelf op een gegeven moment kwijt.
Dankjewel, Jillies. En het is... Ik merk heel veel herkenbaarheid hier in het publiek. En dat is natuurlijk ook wat je terugkrijgt. Ja. En mensen willen denk ik ook wel heel vaak iets in een hokje stoppen. En er een label in plakken. Want dan is het voor die persoon natuurlijk makkelijk. En dan is het krachtig om te zeggen van... Nee, ik heb en mijn linkerkant nodig en mijn rechterkant.
Ja, precies. Ja.
Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Nou, dankjewel.
Dankjewel.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!